De trouwe bezoekers weten dat we het in deze serie hebben over de bijzondere uitdrukking ik ben. Dat staat voor Yahvé zelf, voor de Heere, die ik zal zijn, die ik zijn zal, de eeuwige, de getrouwe, de onveranderlijke. En 7 keer in het Johannesevangelie komt de uitdrukking voor ik ben. De Heer Jezus zegt dan, ik ben de deur van de schapen, of ik ben de goede herder, ik ben het brood van het leven, en vanavond, ik ben de opstanding en het leven. Maar ook 7 keer in hetzelfde Johannesevangelie wordt een wonder, een bijzonder gebeuren van de Heer Jezus vermeld. Natuurlijk, de Heer Jezus heeft veel meer wonderen gedaan dan 7. Maar in het Johannesevangelie zijn er maar 7 vermeld. Omdat ze gekoppeld mogen worden aan die 7 uitdrukkingen, ik ben. En vanavond is de uitdrukking, ik ben de opstanding en het leven, gekoppeld aan een wonder. En het is niet moeilijk om dat wonder te raden. Dat staat ook op het kaartje, die uitnodiging. En dat is de opwekking van Lazarus uit het graf. En dan bent u ergens in het land Israël, om heel precies te zijn, dan bevindt u zich op de Olijfberg. En dat is toch goed om dat te onderstrepen. Betanië en Betfage zijn 2 kleine dorpjes, dat waren in ieder geval 2 kleine dorpjes, nu in het Palestijnse gebied. Maar die hoorden eigenlijk op de helling van de Olijfberg. Soms staat het er echt bij, op de Olijfberg, Betanië, Betfage. Betfage, dus waar dat ezeltje vandaan geplukt werd om te gebruikt te worden om van de Olijfberg af te dalen. Dus dat ezeltje is niet in het dal gevraagd, maar is dat, die was al op de berg, die was al op de top bijna. En dan gaat de Heer Jezus op de rug van dat ezeltje naar beneden en kijkt hij zo naar Jeruzalem en vindt die intocht op die ezel plaats. Maar ook vanaf de Olijfberg. Maar ook deze gebeurtenis van vanavond die we vinden in Johannes 11 speelt zich dus af op de Olijfberg. En misschien geeft dat toch wel een bepaald geluid, een bepaald karakter aan ons. Ik denk het wel. Ik begin bij hoofdstuk 10, Johannes 10. Vers 31. En dat is het hoofdstuk waar de Heer Jezus en gezegd heeft dat hij de deur van de schapen is, en gezegd heeft dat hij de goede herder is. Juist daar, en dit was in de tempel, in het heiligdom van de Joden, in vers 31, de Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Vers 39. Zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen en ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. En ze geloofden, en velen geloofden daar in hem. En er was, dan gaat het in hoofdstuk 11 over de geschiedenis van Martha, Maria en Lazarus. Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Vers 16. Thomas, die ook Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Dat was de dreiging die nog boven die hele sfeer hing. Ze hadden stenen opgepakt om hem te stenigen. Ze wilden hem grijpen. En de discipelen waren zich goed van doordrongen dat het moeilijk was om daar naar die sfeer, naar die plek weer terug te keren. Nou, laten we dan maar meegaan. Dat is de gelovige Thomas. We praten vaak over een ongelovige Thomas, weet je wel, als ik niet het in zijn hand zie en als ik in zijn zij niet zie. Maar hier is het uitgerekend Thomas die zegt, dat is een gelovige Thomas, laten we maar met hem gaan om met hem te sterven. Dat gaat heel ver. Toen Jezus dan gekomen was, vers 17, daar in Bethanië, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. Vers 20, zodra Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. 24. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging ze weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt. En zei, de meester is er en hij roept u. Zodra zij dit hoorde, stond ze snel op en ging naar Jezus toe. Vers 32, zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten. En zei tegen hem, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meegekomen waren, zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden hem, Heere, kom en zie of kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Tot zover. Ik denk dat de meesten van ons vertrouwd zijn met deze geschiedenis. Dat ze deze geschiedenis meer dan eens hebben gehoord. Misschien wel als een toespraak of misschien in een boek of misschien wel op de zondagsschool, want daar werd het ook al verteld. En dit is ook boeiend. Maar de achtergrond is misschien nog veel boeiender. Veel meer boeiend. En daar wil ik u toch iets over zeggen. Ik hoop dat u begrijpt, het hele evangelie van Johannes is profetie. Van het begin tot het eind. En profetie is per saldo het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat zegt het laatste Bijbelboek, Openbaring 19 vers 10 uit mijn hoofd. De geest van Jezus. Nee, het openbaar maken, het getuigenis van Jezus. Dat is de geest van de profetie. Alle profeten die gesproken hebben, hebben het over hem gehad. Mozes en allen daarna. En al die profeten hebben iets van de Heer Jezus geëtaleerd. En daarom is het zo buitengewoon. Daarom is die Bijbel zo bijzonder. Het is niet een verhalenboek Als u toevallig van geschiedenis houdt, dan leest u dat omdat u het mooi vindt. U houdt van geschiedenis. Het zijn niet geschiedenissen. Het heeft te maken met het openbaar maken van de Heer Jezus. En het evangelie naar Johannes heeft een heel ander karakter, dat heb ik al eerder gezegd, dan de andere drie evangelisten geschreven hebben. Heel anders. Hier in hoofdstuk 10 heeft de Heer Jezus gezegd, ik ben de deur van de schapen. En hij heeft zijn eigen schapen uit de schaapskooi geroepen, hen eruit geleid en is voor hen heen gegaan. En vanaf dat moment is de enige weg om bij hem te komen, echt in de grazige weiden te komen, echt in de zegen van God, van Yahweh te komen, is de Heer Jezus. Hij is de bron. Hij is dus de ingang, de deur. En dat hebben de Joden niet gepruimd. Dat wilden ze niet. Dat is een hele moeilijke kwestie. En dat heeft zich natuurlijk ten hoogste geëtaleerd toen ze hem aan het kruis gingen spijkeren. En ze riepen weg met hem. Maar daarvoor ook steeds. En een van de schrijnendste gebeurtenissen is dit. De Heer Jezus loopt in Johannes 10 op de dag van de tempelwijding. Dat is een feest. Vernieuwingsfeest wordt het genoemd. Dat is de dag waarop de Chanukka is gestoeld. Weet je wel, dat is die negenarmige kandelaar. De dag die ze als een bijzonder feest zien. Maar toen werd het vuile, het verkeerde uit de tempel gegooid door de Maccabeën en anderen. En toen is het goede daar weer teruggekomen. De kandelaar is weer ontstoken. Er was ineens weer olie. Een heel klein beetje, wonder van God. En toch, het volle licht brak door. Dat is Chanukka. Dat is het bijzondere feest. Op het moment dat dat feest herdacht wordt, wandelt de Heer Jezus in die tempel. En toen gooiden ze dat wat deugde eruit. Weet u, toen, bij het ontstaan van Chanukka, hebben ze wat niet deugde eruit gegooid en dat wat deugde teruggebracht. En nu is hij die deugde eruit gegooid en wat niet deugde, dat is blijven staan. Dat is heel schrijnend. Zo schrijnend dat de Heer Jezus daarna, toen ze hem wilden grijpen, ze wilden hem arresteren, ze wilden hem stenigen, dus heel concreet, agressieve daden. Ze hebben een aanslag op hem voorbereid. Ik zeg het maar met de krant van vandaag ergens. Toen is de Heer Jezus weggegaan. Naar een plek buiten hun gebied. Waar Johannes de Doper aanvankelijk doopte was in Jordanië. Dat was niet in Israël. Ik weet niet of u daar ooit geweest bent. Maar als u daar geweest bent, weet u dat aan de andere kant van de Jordaan een plek is waar je ook kunt dopen. We hebben daar wel eens mogen staan en mogen janken van blijdschap en van verdriet. Maar dat is mijn ervaring daar. Maar hoe dan ook, buiten Jeruzalem, buiten het land notabene. Hij is buiten het land gegaan. Als ik het nog anders zeg, en dan klinkt het met de taal van het boek Ezechiël, de heerlijkheid van God is in oostelijke richting weggetrokken. Dat staat in het Ezechiëlboek. Want binnen in de stad deugde het niet. Het klopte niet, het ging niet. Het was allemaal fout. En Ezechiël moest zeggen, het klopt van geen kant met jullie. En toen is de heerlijkheid van God omhoog gegaan, zag Ezechiël. Heeft zich verheven boven de tempel en toen boven de poort van de tempel. En toen in de stad gegaan en toen uit de stad gegaan en in oostelijke richting weggetrokken. Nu, u hoeft er helemaal niet zoveel moeite te doen dat de Heer Jezus in oostelijke richting is weggetrokken toen ze hem wilden grijpen, toen ze hem wilden stenigen en toen ze niet gebruik wilden maken van de deur van de schapen. En daar is de Heer Jezus, buiten hun gebied. Alleen al dat is profetie tot en met, hoor. Ik weet niet of u dit wilt overnemen, maar dit is heel apart. Dat is heel uniek zelfs. En daar, op die plek, krijgt de Heer Jezus dan We weten niet eens hoe lang hij daar precies geweest is. Maar daar krijgt hij een boodschap van Martha en Maria. Die wisten dus kennelijk dat hij die kant op was gegaan. En hebben een bode gestuurd, een boodschapper gestuurd. Van Lazarus is heel erg ziek. En de Heer Jezus wist wat hij zou gaan doen. Zegt ook expliciet dat Lazarus zou sterven of gestorven was. En blijft daar nog 3 dagen. Op de 3e dag. En dan gebeurt er iets. Weer profetie. Ja, ik wil niet steeds drammen op dat woord profetie, maar het is wel bijzonder. Het is heel apart. En als je het één keer ziet, denk je, de lading van het Johannesevangelie is veel meer dan een verslag. Het is niet een soort dagboek, het is boodschap. En de Heer Jezus heeft dat aangehoord en heeft uiteindelijk gezegd, goed, ik ga. Maar dan gaat u terug naar de plek waar u aanvankelijk zou worden aangevallen. Ja, dat wist hij. Zijn er geen 12 uren in de dag? U kent al die teksten wel die u dan simpel lezen mag. De anderen waren ook een beetje bang, de discipelen. Alleen Thomas zei, laten we maar met hem gaan en dan gaan we ook met hem de strijd in. Dan gaan we met hem sterven, desnoods. Zo is het gebeurd. En de Heer Jezus wist wat er ging gebeuren. En waar kwam hij weer terecht? Als hij weggetrokken is, waar komt hij dan weer terug? Nou, als ik het boek Ezechiël lees, heel precies. Als de heerlijkheid van God weggetrokken is, in het hele bijzondere profetische boek, dan komt het ook een keer terug. En waar komt de Heer Jezus dan terug? Het is voor u geen moeilijk raadsel, echt niet. Want u zegt misschien wel uit uw losse pols, oh, Olijfberg natuurlijk. Ja, klopt. Voelt u dat u dan een sleutel hebt? Dat dit op de Olijfberg plaatsvindt? Ja, daar schrik je dan even van. En dan denk je, wat moet ik daarmee? En hoe moet ik dit hanteren? Nou, ik wil er proberen nog iets over te zeggen straks. Maar eerst de lijn graag aangeven. En de lijn is dat Jezus daar op de Olijfberg komt. Martha zegt, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nee, dat klopt. Als ze hem, de Heer Jezus, niet hadden verworpen, dan was de zegentijd aangebroken. Dat klopt. Dat is mooi. Eigenlijk zeggen ze, maar wij hebben de schuld. Het is onze fout dat wij u weggestuurd hebben. Maria zegt eigenlijk precies hetzelfde, maar iets anders, komt meer emotie bij. Hoe dan ook, ik laat de details maar los. Maar daar, op de Olijfberg, heeft de Heer Jezus het verdriet gezien van Martha en van Maria. En waarom weende de Heer Jezus nu? Nou, omdat hij zo begaan was met hun verdriet, omdat ze ja, toch een geliefde broer hebben moeten missen. Nee, ik denk het niet. Want hij wist wat hij zou gaan doen. Hij had natuurlijk gelijk kunnen zeggen, luister, even niet huilen, want ik roep hem uit het graf terug, je hebt hem zo direct heb je hem weer. Dus dat was helemaal niet een kwestie van, wat hebben die mensen, het nu toch moeilijk, wat is het toch vreselijk, dat ze alleen verder moeten, dat ze geen broer meer hebben. Nee, hij heeft daar geweend vanwege het ongeloof. En waarom zeg ik dat? Omdat er nog een tekst is waar de Heer Jezus weent. De Heer Jezus heeft maar 2 keer geweend, voor zover wij weten. Dat is hier in Johannes 11, op de Olijfberg. En die tweede tekst, in Lucas 19, vers 41, op de Olijfberg. Oh. Dus hij heeft 2 keer geweend en beide keren op de Olijfberg. Ja, beide keren op de Olijfberg. Daar zit de Heer Jezus daar. Dat is dan die intocht in Jeruzalem. En dan ga je van boven naar beneden. En dan zeg maar halverwege op de helling. Als je naar beneden kijkt, dan zie je dus die poort al. Die oostpoort. Je komt uit het oosten. En je ziet die oostpoort. Wordt ook de Gouden Poort genoemd. Dicht gemetseld vandaag. Als u daar ooit gestaan hebt, dan weet u het. En daar weent de Heer Jezus. Hij ziet de stad en weent over de stad. En zegt, hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenbrengen, gelijkerwijs aan hen, haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. Hij weende. Geen steen blijft op de andere steen. Er komt rampspoed. Er komt oordeel. Er komt een geweldige catastrofe over Jeruzalem. Hij weende. Vindt u het niet merkwaardig dat hij eigenlijk om precies dezelfde reden twee keer heeft geweend? En ook beide keren op de Olijfberg. En nu hier bij het graf van Lazarus weent hij. Vader is in diep contact met hem en de vader. Ik zal me niet uitweiden over wat er morgenavond moet gaan gebeuren ergens in ons land. Maar dan gaat het over de Heer Jezus en de Vader samen op de Olijfberg. Dat komt toevallig zo uit dat we twee avonden achter elkaar hebben over de Olijfberg. Maar de insteek is heel anders daar. Namelijk over de Vader en de Zoon. Zo gingen die beiden samen. Ze gingen samen. Gingen samen. Naar het kruis gingen samen. Ze waren al samen voordat er iets was. En ze zullen straks samen zijn als alles nieuw is. Dat is de Heer Jezus. Maar hij spreekt met de Vader en wacht op het juiste moment. Rol de steen maar weg. Ja, maar nou, je weet niet wat je ruikt dan. Wat zou er gebeuren als Israël weer tot herstel komt? En waar zijn ze dan? Nou, velen die slapen, die zullen worden opgewekt. Ik haal ze op. Nou, het stinkt nog wel naar vroeger, hoor. Maar er is iemand die daar staat, die zegt, Lazarus, kom naar buiten. Als de Heer Jezus de naam Lazarus niet genoemd zou hebben, waren alle doden die daar waren in één keer opgestaan. Allemaal. Maar hij heeft er één uitgepikt. Sorry, ik zeg het een beetje te gewoontjes. Maar hij heeft er één uitgenomen en de naam Lazarus genoemd. En dus kwam alleen Lazarus naar buiten. Maar als hij zegt, kom naar buiten, dan komen ze allemaal. Dat zijn hele boeiende dingen. En maak hem los. Ze zitten eigenlijk muurvast. Ze zitten helemaal ingepakt. In windsels. Van boven naar beneden. En dat is nu precies de situatie van het hele volk Israël. Ingepakt. Ze hebben zich gehouden aan bepaalde voorschriften, maar ze hebben geen leven. En dan komt hij. Die dan zegt, ik ben de opstanding en het leven. En dat zegt de Heer Jezus op de Olijfberg. Het is zo bijzonder dat je misschien wel een paar nachten of een paar dagen daarover kunt gaan piekeren. Ik bedoel niet piekeren in de negatieve zin van wat is het moeilijk of zo, maar Heer, hoe staat het er precies en wat bedoelt u precies? En luister dan nog maar een keer deze toespraak na en probeer het te pakken. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus op de Olijfberg terugkomt? Nou, zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Die splijt daar midden door. Die is dan ook opgehouden Olijfberg te heten. Dan is het einde van de Olijfberg. Dat is het einde. Er komt een grote aardbevingsscheur. Die is al te duiden. Men weet precies te zeggen, nou, als die ergens loopt, loopt die zo. Ja, klopt. Amen. En het gaat zover dat er een gigantisch dal ontstaat. Een gigantische aardsverschuiving zal er zijn als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. En wat zegt hij dan? Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Israël, kom naar buiten. En ze komen terug. Dit is profetie. En jij en ik zeggen, ja, maar wij dan? Als Lazarus een beeld is van Israël in de toekomst. Dat is die. Hoe moet ik mezelf dan zien? Nou, jij hebt al gehoord uit hetzelfde Johannes-evangelie. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En alle gedachten over de Olijfberg, die krijgen nog een heel ander aspect erbij. En dat wil ik toch graag een beetje met jullie delen. Ik wil je niet te moeilijk maken. Maar toch. Omdat het zo mooi is om het een keer te zien. Voor zover ik weet komt de olijfboom de eerste keer voor in 2 Samuel 15. Misschien wilt u die tekst eens opzoeken, als u een bijbeltje bij u hebt. 2 Samuel 15. En dan zult u ook ontdekken dat de omstandigheden van 2 Samuel 15 wel heel, heel precies lijken op de omstandigheden van de Heer Jezus. 2 Samuel 15, vers 30. En David ging al huilend de weg omhoog naar de olijfberg op, zijn hoofd bedekt, en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl ze al huilend, al wenend de berg opgingen. Wenen op de olijfberg. Toen vertelde men aan David Achitofel, vers 32. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt, dat toen een zekere meneer Husai kwam. Waar men zich voor God neerbuigt. David ging toen op de vlucht omdat iemand uit zijn eigen huis op de troon wilde. Waarom ging de Heer Jezus weg? Omdat er mensen waren in Jeruzalem die op de troon wilden. Zij wilden niet hun plaats, want ze waren bang voor hun plek, voor hun plaats, voor hun invloed, voor hun positie. Daarom. Maar ook David ging. Hij had kunnen vechten, David. Het was een strijder. En ik denk dat hij glansrijk had gewonnen. Even technisch gesproken. Heeft hij niet gedaan. Hij wilde niet vechten. Hij is dus die route gegaan. Notabene de olijfberg op. En op de plek, op de top van de berg, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, dat was kennelijk een locatie waar men de Heere aanriep. Daar heeft David geweend. Daar is het gebeurd. En daar bad de Heer Jezus. Daar lag hij geknield. Daar zei hij, ik ben op de olijfberg. Het is precies daar. Nou, dan duizelt je het misschien al een beetje. Maar dat betekent dat er zulke bijzondere dingen met die olijfberg in verband staan. En het is daar dat de Heer Jezus vertrekt naar de hemel, nadat hij is opgestaan uit de dood. Het is daar dat hij terugkomt, zoals een engel dan zegt, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Het is allemaal daar, precies daar. En het is daar dat de Heer Jezus in de Hof Gethsemane, die ligt daar, de olijven gaat, die bijzondere woorden spreekt. Wie zoekt u? Vroeg de Heer Jezus. En ze zeggen, Jezus de Nazarene. En toen heeft hij de naam, ik ben. Hij heeft alleen maar zijn naam genoemd. Dat is daar gebeurd. En dat gaat nog een keer gebeuren. Dit is niet zomaar iets. Dus de geschiedenis van Lazarus en van Martha en van Maria en de begrafenis van Lazarus op die olijfberg is niet zomaar iets. Dat zei ik zo pas aan het begin, een betekenis voor ons om te begrijpen. En wij weten door het geloof in de Heer Jezus dat wij niet in die zin zullen sterven zoals Lazarus stierf zonder hoop. Wij willen beleiden dat we vanuit ons leven naar het paradijs gaan, omdat de Heer Jezus daar plaats heeft geregeld. Dat is nog niet het vaderhuis, maar dat is een ander oord. Maar het is wel een bijzondere plek waar je onuitsprekelijke woorden hoort. Daar gaan de gelovigen die nu ontsliepen naartoe. Maar wij geloven zelf dat we helemaal niet zullen ontslapen misschien. Hier staat achter in de zaal een tekst op een muur totdat hij komt. Dat betekent dat we samenkomen hier, dat we onderlinge bijeenkomst hebben totdat hij komt. Want dan gaan we naar die onderlinge bijeenkomst bij hem. Die onderlinge bijeenkomst gaat gewoon door. Maar het is niet meer hier, maar het is dan daar. Dat is zo schitterend. Maar dat staat in de Bijbel echt door. Dat woord onderlinge bijeenkomst komt maar 2 keer voor in de Bijbel. In Hebreeën 10, de verzuimde onderlinge bijeenkomst niet. Maar de 2e keer in 2 Thessalonicenzen 2, dat is Wij bidden u, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze onderlinge bijeenkomst met hem. Hetzelfde woord, precies hetzelfde woord in het Grieks. Die onderlinge bijeenkomst, dat is dezelfde uitdrukking als samenkomen rondom de Heer Jezus. Wij mogen belijden dat we van het hier naar daar gaan. U en ik zijn buitengewoon gezegend, zijn bijzonder bevoorrecht. We hebben alle zegeningen van onze Heer Jezus gekregen. En dat hebben we allemaal te danken aan zijn werk aan het kruis. Omdat hij voor ons naar deze aarde wilde komen en voor ons die straf wilde dragen en voor ons in de dood wilde gaan. En u voor altijd vrij wilde kopen en u voor altijd gelukkig wilde maken. Om samen met hem te zijn. Maar Israël heeft aanvankelijk nee gezegd. En dat betekent niet dat toen de plannen van God met Israël ineens verscheurd zijn, dat ze dan niet meer zouden gelden. Zeker niet. Nergens staat dat. Nog preciezer, de Heer Jezus bad aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als de Heer Jezus bidt, Vader vergeef het hun, zou God de Vader dan vergeven? Antwoord ja, dan vergeeft hij, zonder meer. Er is voor Israël wel toekomst. Een andere toekomst dan voor ons. En dat is heel moeilijk uit te leggen vandaag. Probeer het maar eens uit te leggen in kerkelijk Nederland. Dat er een verschil is in zegen tussen Israël en de gemeente. Israël heeft een aardse zegen hier op aarde. Vierkante kilometers, meters hier op aarde. Jeruzalem beneden. De gemeente heeft geestelijke zegen. Waar? Hebben dan een kasteeltje in Kassel of in Nuremberg of in Nijverdal? Nee, daar niet. Nee, we hebben een eeuwig huis in de hemel. En is dat dan ook een bouwwerk zoals we dat hier hebben? Nou, ook niet, denk ik. Misschien wel een heel bijzonder bouwwerk. Als de gemeente zichtbaar wordt, dan blijkt het een heel bijzondere stad te zijn. Met straten van goud en palenpoorten. En nou, vult u die termen maar in. Maar dat komt uit de hemel neerdalen. Dat is niet van aardse origine. Dat is vanuit de hemel gestoond. U en ik hebben een bijzonder pakket aan zegeningen gekregen. Echt heel bijzonder. Maar hij heeft ook zegeningen. Want als het zover komt dat de gemeente weg is, dan gaat God zich weer helemaal bemoeien met Israël, zoals hij dat vroeger gedaan heeft. Het is moeilijk in die tijd. Ze worden vervolgd nu al. En in de Tweede Wereldoorlog was dat ook zo. Maar dat wordt nog erger. Want er zal een tijd komen zoals er nooit geweest is. Dus ook die Holocaust-tijd niet. Dat wordt nog erger. Het wordt nog beroerder. Maar dan komt de Heer Jezus. En waar komt hij dan? Ja, dan komt hij uit oostelijke richting. Zegt de Bijbel. En dan komt hij op de Olijfberg die oostelijk van Jeruzalem ligt. Ja, daar dus. Daar komt hij het eerst. En wat gaat er dan gebeuren? Hij roept, de vijanden worden verslagen. Er blijft niets over en Israël zal in volle glorie de stad Jeruzalem weer kennen. En de Heere is in hun midden. Hij zal midden in die stad wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En de kinderen zullen zich verblijden. En de ouderen met een stok in de hand zullen daar zitten. Op de pleinen van Jeruzalem. Een prachtige omschrijving in Zacharia 8. Dat is de toekomst van Israël. Maar dan begrijpt u dat dit stukje van Lazarus en Martha en Maria daarmee te maken hebben. Daarom is die begrafenis daar geweest. Het had ook in Naen kunnen plaatsvinden. Er is ook ooit één bijna begraven. Maar hier gaat het om dat hele bijzondere. De Heer Jezus heeft bewust een paar dagen gewacht. Heeft bewust de tijd genomen en nu komt hij daar. En dan ruikt het al niet meer zo lekker. Dan is het al een paar dagen oud, dat klopt. Het ruikt niet zo lekker, maar hij komt. De Heer Jezus komt. De echte ik ben, die macht heeft, die Yahweh zelf is, die samen met zijn vader en samen met de Heilige Geest, de drie enige God, die samen dat werk gaan doen en ook de zegen voor Israël gaan brengen. En ze worden uit hun graven geroepen. En met graven moet u niet alleen lijfelijk, een letterlijk een graf bedoelen, maar ook de plek waar ze begraven zijn, waar ze nu zitten ergens. Ver weg, oost en west, waar ook. En hij roept ze. Maar ze worden dus gezien als niet meer levend op dit moment. En dat is ook zo. En u en ik worden gezien als levend. Nog sterker, als u opnieuw geboren bent en wedergeboren bent, dan heb je leven uit God. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat gaat schitterende situaties opleveren. Maar voor Israël is het deze situatie. En dat is misschien even wat moeilijk. Want ik kan natuurlijk wel praten over, ja, de Heer Jezus had Lazarus zo lief. Dat was zo. Als je over de liefde van de Heer Jezus richting Israël nadenkt, dan kun je alleen maar zeggen, hij weende over haar. Bewogen was hij. Meegevoel. Hij wilde zo graag. Kom dan. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. De Heer Jezus was bewogen. Maar het bijzondere is dat dat dan tot uiting komt. Dat hij ze uit die dorre toestanden uit. Zal ik het anders zeggen met een beeld uit Ezechiël? Ik heb al een paar keer Ezechiël genoemd. Daar wordt hem met een visioen gezien in Ezechiël 37, 36, 37. Een tal van dorre doodsbeenderen. En dan komt er een profetie. Leef! Nou, het is net alsof je de Heer Jezus op de Olijfberg hoort zeggen, kom! Precies hetzelfde. Dan zie je ineens de complete invulling van het dal van de dorre doodsbeenderen. En toen kwamen er spieren over en vlees over en huid over. En toen kregen ze nog een bevel en toen gingen ze rechtop staan. En toen was Israël weer Israël. Dat gaat gebeuren. Maar je ziet het hier. Je ziet het hier in Johannes 11. Je ziet het hier gebeuren. En dan die term, ik ben de opstanding en het leven. U zegt dat is voor ons. Nee, dat is hij. Dat is zijn wezen. Dat is hij ook voor Israël straks. Maar daarom probeerde ik de term profetie, een voorzegging, een vooruitblik te gebruiken om je duidelijk te maken dat hier niet zomaar iets aan de hand is, maar dat er iets bijzonders is. En dat dit gebruikt wordt om ook ons iets duidelijk te maken. Dat, ja, ook al zouden er nu weinig kennis zijn, maar de dood is niet het einde. Daar houdt het niet op. Want die in de graven zijn, zullen de stem van de Zoon des Mensen horen. Wij gelovigen zeggen, ja, maar ze horen nu al hem die spreekt en onuitsprekelijke woorden laat horen, een mens niet geoorloofd uit te spreken. Dat hebben ze nu al. Klopt. De gelovigen zijn geweldig gezegend. En laat u dit zich niet ontfutselen. Want u krijgt steeds meer kiezels en stenen voor uw voeten en voor uw aangezicht gegooid. Dat niet kan en dat niet zo is. En dat snap je toch zelf ook wel. Jawel, je leeft voort. Hè. We hadden vanavond over Arjan's moeder. Nou, die leeft voort in onze gedachten. Ja, nee, ze is niet even hier, maar ze leeft nog wel voort. Hè. We hebben nog een herinnering. Vandaag zou ik ook Kreeft verjaardag hebben gevierd, een paar maanden terug overleden. En ja, dan leef je voort. Hè. Je denkt nog eens aan hem en zo. Dat gaat er nog wel in. Zo goed zijn we. Hè. Ja, ik neem er nog een bloemetje mee hoor, voor die dag. Sorry, dus hartstikke gemeen bijna om het zo te zeggen. Maar dat is niet de bedoeling van de schrift. De bedoeling van de schrift is dat ze echt leven hebben. Leven. Ze zijn niet gestorven. Ze leven. Want hij is de opstanding en het leven. En ze hebben de Heer Jezus als hun leven. En als je de Heer Jezus hebt als je leven, dan komt er nooit een eind aan. Want dat is per saldo eeuwig leven. Dat zegt de eerste Johannesbrief zo prachtig. Dat we hem hebben als ons leven. En hij is het eeuwige leven. En als je hem hebt, sterf je niet. Dat is de kern. En dus zie je de geschiedenis van Martha en van Maria en Lazarus op de Olijfberg als een voorbeeld voor wat er straks gaat komen. Nadat ze hem verworpen hebben, Daarom mijn verband met Johannes 10. Ik heb dat bewust voorgelezen. Nadat ze hem verworpen hebben, is hij niet meer in Jeruzalem gaan prediken. Hij is dan wel van de helling afgedaald richting Jeruzalem. Maar ze hebben hem niet meer gehoord. De bovenzaal was er nog, voor die paar, uiteindelijk 120. Dat gezelschap, maar hij niet meer. En in Johannes 11 zit er een soort begrafenis tussen. Hij is weg, weggestuurd, weggesmeten, stenen op hem gesmeten, weggesmeten. En er zit er dus een begrafenis tussen. En dat is wat u hier hebt. En dan komen die merkwaardige woorden. Maar ik kom terug. Ik ben de opstanding en het leven. Dat geldt voor jou, voor mij. Dat geldt ook voor Israël. Ik hoop dat dat een beetje landt. Het is misschien wat moeilijk als je dat voor het eerst hoort. Maar het is wel heel diep en heel bijzonder. Dat zich dat dit hier notabene op de Olijfberg afspeelt, waar straks de Heer Jezus gaat komen en gaat zeggen. Toen, vooraf aan het werk, uiteindelijk heeft hij zich ook daar gebukt, op die berg, in die hof, op de top van de berg heeft hij zich voor God neergebogen, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Het is daar gebeurd, toen. En de discipelen waren er niet bij met hun gedachten. Ja, ze waren wel vlakbij als ze sliepen. Vindt u het niet jammer dat we slapen als het om het lijden van de Heer Jezus gaat? Het werd voor mij nog moeilijker toen de Heer Jezus openbaar werd in glorie en in heerlijkheid met Elia en Mozes, dat ook toen de discipelen sliepen. Dus niet alleen als het om het lijden gaat, maar zelfs als het om de glorie gaat, slapen ze. Maar jij en ik worden uitgenodigd om wakker te blijven, om waakzaam te zijn, om op onze kievieven te zijn, om uit te zien naar het bijzondere van onze heiland, de Heer Jezus Christus, die de Ik Ben is, die de Ik Ben is, de opstanding in het leven. Ik wil daar graag mee stoppen. We willen u graag danken, onze God en onze Vader, voor de Heer Jezus, die zo precies, ook in de geschiedenis die we vanavond voor onze aandacht hebben, iets heeft gedaan wat te maken heeft met een verre toekomst. En ook zijn werk aan het kruis had te maken met een verre toekomst. Want eeuwen later zouden wij geboren worden. En we mogen nu roemen in het kruis van onze heiland. We willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor de Heilige Geest. We willen u danken voor dat complete boek. Voor dat schitterende wat wij in onze handen hebben. Wat we als Bijbel bij ons mogen hebben. Waarvan iemand heeft gezegd, dat hoor ik vanavond, je moet eigenlijk 3 Bijbels hebben, elke gelovige. 1 in je hand, en 1 in je hoofd, en ook 1 in je hart. En dat is ook zo. We willen u hartelijk danken dat u zo bent, onze God, onze Vader, en dat u ons uw woord geeft, en dat de Heilige Geest gegeven is om dat ook een beetje te begrijpen. We verlangen daarnaar om daar dwars doorheen te kijken, om al die verbanden, al die connecties te zien van het een en het ander. Maar we danken u nu al dat we bepaalde dingen soms ineens mogen zien. En ja, dat verblijdt ons. Dat brengt ons ook verder. En dat geeft ook body aan een Bijbelstudieavond. Ik wil zo bidden dat iedereen die hier is, ook de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En dus vrede met u heeft, maar ook blijdschap heeft. En dus niet zal sterven. Wie gelooft in de Zoon heeft het leven. En zal niet sterven, nooit. Ook al zouden we hier op aarde afscheid moeten nemen, we gaan door. En ook als de gemeente hier stopt, dan gaan we door in de hemel. Met die onderlinge bijeenkomst die dan gewoon verder gaat. Dank u wel daarvoor. Dank u voor al die dingen. We prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.